familie, vrienden en verdere aanwezigen. Het overlijden van Daniël Wouter Kievit heeft ons hier vanmorgen in de Christelijke Gereformeerde Kerk van Middelharnis bij elkaar gebracht. Vandaag nemen we afscheid van uw lieve man, jullie lieve zorgzame vader, schoonvader, opa, familielid of goede bekende. In de rouwdienst voorafgaand aan de begrafenis zal dominee Procé voorgaan. Maar vooraf geef ik nu eerst de gelegenheid aan de kleinkinderen om het lichaam van hun opa hier in ons midden te brengen. We luisteren dan naar het orgelspel van Abba Vader. Ik verzoek u en u mogelijk hierbij te gaan staan. U mag weer plaatsnemen. Dan geef ik nu het woord aan dominee Procé.
Geliefden, zullen we met elkaar zingen Psalm 103, de versen 8 en 9. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven, wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. Psalm 103, versen 8 en 9. Wij willen met elkaar lezen Psalm 103. Een psalm van David. Loof de Heere mijn ziel en al wat binnenin mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden, die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als van een arend. De Heere doet gerechtigheid en gerichten aan al degenen die onderdrukt worden. Hij heeft Mozes zijn wegen bekendgemaakt, de kinderen Israël zijn daden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwig de toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goedertierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Want hij weet wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde dat wij stof zijn. De dagen des mensen zijn als het gras, gelijk een bloem des velds, alzo bloeit hij. Als de wind daarover gegaan is, zo is zij niet meer, en haar plaats kent haar niet meer. Maar de goedertierenheid des Heren is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over degenen die hem vrezen, en zijn gerechtigheid aan kindskinderen, aan degenen die zijn verbond houden en die aan zijn bevelen denken om die te doen. De Heere heeft zijn troon in de hemelen bevestigd en zijn koninkrijk heerst over alles. Loof de Heere zijn engelen, gij krachtige helden die zijn woord doet, gehoorzamende de stem zijns woords. Loof de Heere al zijn heerscharen, gij zijn dienaars die zijn welbehagen doet. Loof de Heere al zijn werken, aan alle plaatsen zijner heerschappij. Loof de Heere, mijn ziel. Zullen wij samen bidden. Heer, en zo is het gepast, zelfs in een rouwdienst, waarin een geliefde moeder haar man moet afstaan aan het graf. En wanneer geliefde kinderen hun vader moeten afstaan aan het graf, en kleinkinderen daaromheen staan, en verdere familie en bekenden, zelfs in deze omstandigheden is het toch gepast, Heere, om uw grote naam te loven, omdat u toch goed bent in al uw weg en werk. U hebt ook lange tijd Daan en Ida aan elkaar verbonden als man en vrouw. U hebt hen gezegend met kinderen. En die kinderen staan nu ook om hun moeder heen. En Heere, we mogen hier zijn samen in een kerkdienst. Of liever gezegd een rouwdienst waarin uw woord ook bediend wordt. En dat zijn allemaal zegeningen en weldaden. En daarom is het gepast u te loven. Dat het kostbaar evangelie zo meteen verkondigd mag worden. Waardoor een mens kan zien boven graf en dood uit. Omdat u, Heere Jezus, leeft. Omdat u het eeuwige leven hebt. En omdat u aan het werk bent om mensen te vernieuwen, te bekeren, te vullen met uw Heilige Geest. Waardoor zij vrede ontvangen in het hart en een doel in het leven. Heere, daarom is het gepast u te loven dat u uw Zoon hebt gegeven als een volkomen verzoening voor onze zonden. En dat u het ons oproept en herhaaldelijk oproept om te leven voor en met u. Heere, wat een genade dat u naar ons omziet op zulke wijze. Want vele mensen ontvangen deze voorrechten niet. Die komen niet onder de bediening van uw woord. Maar ons vergunt het u wel. Heere, dat is uw onverdiende goedheid over ons. En het feit dat u ook meegaat de toekomst in, ook voor Ida. Heere, u gaat haar ook niet verlaten. U zult ook haar nabij zijn. Heere, want u bent een goede God. En zo, Heere, mogen wij u loven en danken. Maar tegelijkertijd, Heere, zijn wij ook mensen. En u hebt ook geweend bij het graf van Lazarus, Heere Jezus. En wij zijn hier bijeen met verdriet. We hadden het gehoopt dat het anders zou gaan. Dat Daan weer thuis zou komen. Maar het mocht niet zo zijn. Er werd op gehoopt dat de breuk in zijn heup toch spontaan weer zou genezen. En ook al zou er wat tijd duren dat hij toch weer terug mocht komen. Daar hebben we op gehoopt, maar het is niet zo gegaan. Uw weg was anders. En zo is deze familie in grote rouw gedompeld. Heere, wij bidden u om uw troost over hun leven. Wij vragen u uw nabijheid als de gedachten zich vermenigvuldigen, herinneringen weer terugkomen. Wanneer er samen nog gesproken wordt over pa en wat hij allemaal betekend heeft, wat hij gedaan heeft en waarin het goede van hem ook gedacht wordt en zijn zorg voor de kinderen en kleinkinderen. En zo hebben ieder onze gedachten aan deze overleden vader en grootvader. Heere, we bidden u om uw troost, om uw kracht, om uw ontferming, om uw leiding en hulp en sterkte. En geeft u, Heere, aan de familie ook dat te smaken, uw nabijheid. En dat er ook vrucht uit mocht voortkomen. Dat ook door dit lijden wij ook bepaald worden en door dit sterven wij bepaald worden bij de werkelijkheid dat wij ook deze weg zullen gaan. Misschien volgend jaar al. Of misschien over enkele jaren verder. Maar we zullen allemaal deze weg moeten gaan. En dan, o mijn ziel, hoe zult ge dan rechtvaardig verschijnen voor God? Laten deze woorden, Heere, op ons mogen drukken. Want ook wij moeten toch rekenschap afleggen van ons leven en van wat we gedaan hebben met dit leven. Want wij hebben dit alles niet geschapen, dat hebt u gedaan. En u gaat ook eens als de schepper en onderhouder van ons leven rekenschap van ons vragen. En Heere, laten we daarbij bepaald worden dat dit sterven ons mag gedenken, doen we gedenken dat we zelf ook moeten sterven. Daar houden we niet van om over na te denken. Liefst duwen we dat maar weg. Maar de werkelijkheid is er. Want er is één afspraak die we nooit kunnen afzeggen. En dat is de afspraak met de dood. En dat bepaalt u, Heere. Alles ligt in uw hand. En elke dag dat wij mogen leven is een genadegave van u. Doe ons dat beseffen. Doe ons daaruit leven, uit dat wonder. Ja, geef ons een wijs hart, dat wij onze dagen zullen tellen. Dat we de tijd zullen uitkopen. Want de tijd is ook genadetijd. Tijd waarin wij u mogen zoeken en vinden. Heere, laat dat toch de vrucht mogen zijn Die overdenking, laat dat de vrucht mogen zijn van deze rouwdienst. En wilt u de familie vertroosten en ons allen sterken. Schenk uw zegen, Heere, om Jezus wil. Amen. Laten wij nog zingen Psalm 23. Psalm 23. In deze rouwdienst willen wij vooral letten op de versen 15 tot en met 17 van Psalm 103, waarin staat: de dagen des mensen zijn als het gras, gelijk een bloem van het veld, alzo bloeit hij. Als de wind daarover gegaan is, zo is zij niet meer, en haar plaats kent haar niet meer. Maar de goedertierenheid des Heren is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over degenen die hem vrezen, en zijn gerechtigheid aan kinds kinderen. Geliefde zuster Kiewiet Ververs, kinderen Woudi, en dan denken we ook aan je geliefde man Jan, die al in 2018 is heengegaan. Marja en Gert, Daan, en ook jullie kinderen en kleinkinderen. Verdere familie, gemeente. We zijn hier bijeen in de rouwdienst van Daniël Wouter Kiewiet. Onder ons veelal bekend als Daan Kiewiet. Al verschillende jaren was Daan vrij zwak. Hij had moeite met lopen. Hij was nagenoeg blind. En jarenlang heeft hij in zijn gezonde dagen hier op het eiland gewerkt, op het land. En daarna vond hij werk in Rotterdam, waar hij ook weer jarenlang gewerkt heeft. En zuster Kiewiet, u mag terugzien op een jarenlang huwelijk met uw man. Hij heeft voor u en de kinderen gezorgd. En ik weet ook dat hij oog had en zorg voor de kleinkinderen. Hij haalde hen soms op uit school, om dan een woensdagmiddag met hen bepaalde activiteiten te doen. De laatste jaren hield Daan een vrij teruggetrokken leven. En gezien de afnemende krachten was hij ook het liefste thuis, of bij zijn duiven die hij jarenlang gehouden heeft in zijn achtertuin. Hij was dooplid van onze gemeente. Maar gezien zijn lichamelijke zwakte kwam hij niet meer onder de zondagse prediking in de kerk. Maar wat hij wel deed was jarenlang meeluisteren. Trouw elke zondag meeluisteren met de prediking thuis in zijn woonkamer. Hij wist dat Gods woord de waarheid is. Hij dacht daarover na. Hij was er ook onder de indruk van. Hij stemde het ook alles toe wat als dominee dan gezegd wordt. Hij besefte de ernst van het leven. En dat het sterven ook betekent God ontmoeten. Soms was hij ook bedrukt. En had hij toch weinig hoop voor zichzelf. Hij cijferde zichzelf weg. Hij wist zichzelf een klein en onbetekenend persoon te zijn. Maar dan was het een vreugde voor mij om hem erop te wijzen dat zulke mensen nu juist welkom zijn bij de Heere. Het zijn niet de mensen die groot van zichzelf denken, die bij de Heere verhoring vinden. Maar het zijn juist de mensen die zichzelf erbuiten rekenen, die een bedelaar zijn geworden aan de troon van Gods genade. Want in onszelf zijn wij niet meer dan bedelaars. Maar helaas, we vinden onszelf vaak zeer belangrijk. En we stellen onszelf in het middelpunt. Maar zo was Daan niet. Hij wist zich een zondig mens voor de Heere. En hij dacht ook klein van zichzelf. Hij beseft ook dat God niets aan hem verplicht was. En hij zag de noodzaak dat God hem zou vrijspreken van schuld en straf en zonde. Hij wist daarvan. En daar sprak hij ook over. Ik kon met hem ook spreken over de wezenlijke zaken van het leven. En dan was Daan toch een vrij teruggetrokken persoon. En geestelijk ook vrij gesloten. Hij was daar wel mee bezig voor zichzelf. Enkele weken geleden viel hij 's nachts, toen hij uit zijn bed wilde gaan, en hij brak zijn heup. Hij werd eerst opgenomen in het ziekenhuis te Dirksland. Hij wilde zelf geopereerd worden. Heeft er ook zo aan de dokters gezegd, ik wil dat. Maar de dokters durfden het niet aan vanwege zijn zwakke gezondheid. En toen werd hij overgebracht naar een verzorgingshuis. Maar op het eiland was geen plaats. De kinderen hebben er wel op gestaan dat hij wel hier op het eiland moest blijven. Maar het werd toch besloten dat hij overgebracht werd naar Rotterdam. En toen kwam hij in het verzorgingshuis Aafje aan het Haringvliet, in het centrum van Rotterdam. En vorige week kon ik hem daar nog bezoeken. En hij zat alweer in een rolstoel. En de dokters hadden hoop dat de breuk in zijn heup vanzelf zou genezen. Maar het duurde niet lang of Daan kreeg longontsteking. En dit werd hem uiteindelijk fataal. De familie is goed opgevangen in het verzorgingshuis. En was aanwezig toen Daan in de vroege ochtend van maandag 30 december om 6 uur overleed. En zo is er een eind gekomen aan een arbeidzaam leven. En aan een liefhebbende vader en man. We willen ook in deze rouwdienst de weduwe en haar kinderen en de kleinkinderen van harte condoleren met dit verlies. Hun geliefde man en vader en grootvader nam een grote plaats in hun leven. En eigenlijk is het overlijden toch vrij plotseling gebeurd. En hier zien wij voor onze ogen dat het waar is wat Gods woord ons zegt. Dat de mens naar zijn eeuwig huis gaat. Zo gaat het met de mens. En dat vinden wij hier verwoord in Psalm 103. Daar wordt heel nuchter ons verteld in vers 15. De dagen des mensen zijn als het gras. Gelijk een bloem des velds, alzo bloeit hij. En zo was ook bij Daan Kiewiet. Mijn zuster Kiewiet, u hebt hem zo goed gekend. Ook in zijn jonge jaren. Toen was Daan ook sterk. Toen was hij ook gezond. En wanneer we jong zijn in het leven, dan denken we dat we alles aan kunnen. We staan sterk en fier in het leven. Zoals het gras groeit. En zoals bloemen groeien, eerst een klein scheutje, dan een knop en dan de volle bloem. Zo bloeit alles. En zo worden jonge mensen sterker. En dan komen ze te staan in de kracht van hun leven. En dan kunnen we het ons niet indenken dat we misschien wel straks gebrekkig worden. Nee, daar denken we helemaal niet aan. Maar toch spreekt de Bijbel er wel over. Over de realiteit. En eigenlijk weten we dat ook wel heel diep in ons hart. We kijken naar andere mensen. Maar de Bijbel zegt dat als de wind daarover gegaan is, zo is zij niet meer. Dat gaat over dat gras. En haar plaats kent haar niet meer. Dat gras, dat verdort. En er is hitte. En er is geen regen. En op plaats is alleen maar dorre aarde waar eerst gras was. In Israël was die wind veel heter dan bij ons. Het kwam uit de woestijn vandaan. En als die hete zandwoestijn wind opkwam, dan verzengde het gewas. Mensen waren er bang voor die verzengende oostenwind. Dan verdorden de planten vanwege de hitte. De bloemen verwelkten. Een oogst kon mislukken. Psalm 103 zegt ons, zo is ook ons menselijk leven. Hoeveel mensen zijn er niet genoeg geweest die gelopen hebben door deze straten heen langs de Hoflaan. Jarenlang. U kent er misschien wel sommigen van. Die hier in de buurt gewoond hebben. Die ook eens jong en sterk waren. Maar die zijn er niet meer. Mensen die ook aan de J.W. Friso-laan gewoond hebben. Maar die er nu niet meer zijn. Zo gaat het in het leven. Er zijn duizenden geweest. Maar ze zijn er niet meer. Ze liggen nu op het kerkhof. En haar plaats kent haar niet meer. En straks geldt het ook van u en van mij. Deze woorden en haar plaats kent haar niet meer. De mensen hier in Middelharnis weten niet meer van de mensen die hier twee generaties gewoond en geleefd hebben. Als we twee geslachten verder zijn, dan zijn de mensen ons ook vergeten. Hoeveel mensen zijn er nu die precies de namen weten van hun grootouders? Laat staan de geboortejaar van hun grootouders. Ik vraag het wel eens aan kappergezanten, of ze dat weten, weten ze niet eens. En nog één generatie verder, men weet er niets meer vanaf. Zo gaat het. En haar plaats kent haar niet meer. Want het is gezet aan de mens eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En waarom dat oordeel, dat we moeten sterven, dat zien we wel. Dat denken we liever niet aan. Maar dat feit ligt er wel, ja. Maar waarom staat er dan in de Bijbel daarachter en daarna het oordeel, in Hebreeën staat dat. Het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Dat komt omdat wij gezondigd hebben. Is er iemand hier die nooit iets verkeerds gedaan heeft? Hebben we niet allemaal wat op ons kerfstok? Zijn we altijd vriendelijk? Zijn we altijd liefdevol? Zijn we altijd medelijdend en zorgzaam en... Denken we nooit aan onszelf ten koste van een ander? De schrift noemt dat zonde. Geven wij God, onze schepper, de eer die al de bomen gemaakt heeft? De zon, deze aarde met alles dat daarin is? Dat is niet vanzelf gekomen. Dat kan niet. Die is gemaakt. Als u een horloge vindt op straat, dan zegt u ook niet, ja, dat is vanzelf daar gekomen. Nee, dan weet u, iemand heeft dat gemaakt. En deze aarde heeft ook niet vanzelf gekomen. Heeft God gemaakt. En u hebt uw handen niet gemaakt, of uw ogen. Dat heeft God gedaan. God heeft u het leven gegeven. En u wil, Heer, dat wij voor God zullen leven. Daarvoor leeft een mens. Maar dat doen wij niet. Wij leven uiteindelijk voor onszelf. En dat is nu zonde. En daarom komt de mens bij het sterven, komt hij in het oordeel. Dat betekent, hij moet voor God verschijnen. Want sterven is God ontmoeten. Zeiden al die duizenden mensen die hier voor ons geleefd hebben, hier op ons dorp. Sterven is God ontmoeten. Ze wisten dat heel goed, dat wisten ze ook uit de Bijbel. Want zo is het ook. Dat wist Daan ook. Dat vertelde hij mij. Hij wist het. Heel goed. En hoe heeft God gereageerd op die zonde van de mens? De Heer had eens alles goed geschapen, weet u. De zonde hoort niet bij de schepping, de dood ook niet. Dat is niet natuurlijk. Alles in u verzet zich tegen de dood, dat is heel goed te begrijpen. Want de dood is iets vreemds, het hoort er eigenlijk niet bij. Zo had de Heer het ook nooit bedoeld toen hij de hemel en aarde schiep, was alles rein en goed. De dood was er niet. Maar omdat de mens daar in het paradijs Adam en Eva, zo getuigt de schrift, gezondigd hebben. Zo is een vloek over deze aarde gekomen. En toen moest de mens sterven, toen kwam er ook sterfelijkheid. Toen kwam er ook doorns en distels. Toen kwam er smart in het mensenleven. Dat was er eerst niet. En straks zal het ook weer niet zijn. Want straks gaat de Heer een nieuwe hemel en een nieuwe aarde scheppen. Bij zijn wederkomst, want de Heer Jezus komt terug voor het eindoordeel. Daar spreekt de schrift heel duidelijk over. En dan wordt dat eerste wordt weer hersteld. Maar dan nog beter zonder dat er zonde mogelijk is. Hoe heeft God gereageerd op die zonde van de mens? Nou, de vloek is gekomen over de aarde, had de Heer ook al gezegd. Maar nog meer. Hij gaf zijn zoon. Want God met medelijden bewogen met een wereld in schuld, had al besloten in de eeuwigheid om zijn zoon te zenden. En Gods zoon kwam hier en wandelde onder ons. Als een mens. De Heere Jezus Christus. En hij kwam hier in deze wereld om twee dingen te doen. Om voor onze zonden te betalen. Daarvoor ging hij aan het kruis. Want het loon op de zonde is de dood. En dat is de eeuwige dood. Dat is de Godverlatenheid. En daar heeft de Heere Jezus ondergaan aan het kruis. Toen riep hij uit, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Toen was hij in 3-urige dikke duisternis. En het begon om 12:00 smiddags en het eindigde om 3:00 smiddags. Midden overdag. Er was geen zonsverduistering, dat duurt enkele minuten. Dat was de vloek waar de Heere Jezus in moest gaan. Hij droeg daar de vloek en de straf die de mens verdiend had. Dat is het eerste. En het tweede wat de Heere Jezus deed hier op aarde. Hij deed ons mensenleven overnieuw. Hij heeft ons mensenleven overnieuw gedaan. Want daarin maar, hij heeft het volmaakt gedaan. Hij heeft al de geboden van God gehouden. Hij heeft altijd God lief gehad. Boven zichzelf. Hij heeft zijn naaste lief gehad als zichzelf. En waarom moest de Heere God zijn zoon zenden om ons leven overnieuw te doen? Omdat God eist van een mens die naar de hemel wil gaan. Twee dingen. Betaal al je zonden en leef volmaakt voor mij. Dan mag je naar de hemel. Anders niet. Maar dat kunnen wij niet. Wij kunnen niet de geboden van God houden. Niemand doet dat en daarom kan de Heere Jezus. En hij heeft dat gedaan. En toen heeft de Heere Jezus aan het einde van zijn leven is hij overgegeven. Tot de kruisdood. En daar heeft hij betaling gedaan voor de zonde. En daarom is de Heere Jezus zo heerlijk. Daarom is de Heere Jezus de zaligmaker. Hij is nu in de hemel en vanuit de hemel stort hij zijn heilige geest uit. En zijn geest werkt in mensen harten. Misschien werkt hij nu wel in uw hart. Dat u voelt, het is niet goed in mijn leven. Het moet anders. Ik moet ook de Heere God leren kennen en dienen. Want ik heb ook een ziel. En ik moet ook naar de eeuwigheid toe. En hoe zal het dan met mij gaan? Want na de dood is het of eeuwig leven bij de Heere, of het is de eeuwige dood in de buitenste duisternis. Dat zijn geen andere mogelijkheden. En daarom is de Heere Jezus zo'n geschikt zaligmaker. Want hij heeft de dood overwonnen. Hij heeft volkomen zaligheid verdiend. En hij leert een mens om in het begin weer gehoorzaam te zijn aan de Heere. Steeds met vele tekorten. En hij leert een mens weer voor God te gaan leven. Om God lief te hebben. En hoe krijgt een mens dat dan? Hoe gebeurt dat dan? Dat gebeurt door het geloof. Het geloof. Wat is dan het geloof? Het geloof. Dat is vertrouwen op de Heere. Dat is overgave aan de Heere. Dat is steunen en leunen op de Heere Jezus Christus. Dat u zijn woord aanneemt als de waarheid. En dat u het ook belijdt dat u zondaar bent. Dat u zonder hem niet verder kunt. En dat u belijdt. Dat u eigenlijk voor uzelf leeft. Maar dat u voor hem moet leren leven. En dan gaat u tot die God roepen. Dan gaat u bidden om ontferming. En dan gaat u bidden om zijn Heilige Geest. En dan gaat u bidden om genade. Om liefde. Dan bidt u om God in uw leven. Mijn ziel dorst naar God. Daar gaat het om. Mag dat zo bij u zijn? Dorst uw ziel naar God? Voor de meeste mensen in ons land, dat ze dorsten naar geld en naar ontspanning en naar allemaal dingen van het leven. Maar ze dorsten niet naar God. Hoe leeft u? Hier worden we voor de keus gesteld. Hier staan we aan de grens. Hier worden we bepaald bij wat werkelijk nodig is. Wat werkelijk nuttig is. En dan niet alleen om bij het sterven dat het goed komt. Nee, heel het leven komt een glans overheen. De glans van de liefde van God in het leven. Dat als iemand tot bekering komt en als u met hem vraagt. Vindt u dat leven nou niet saai, meneer? Vindt u dat nou niet wat verdrietig dat je zoveel dingen niet kunt doen? Nee, jongen, nee. Ik wou dat ik veel eerder bekeerd was. Want de liefde van God werkt in je hart. En de liefde van de Heer is sterk. En dan wordt de Heer ook je herder. We hebben gezongen Psalm 23. Nou, de Heer is een herder voor die mensen die leren buigen voor hem. Maar die anderen, ja, die hebben dat niet. Die, ja, wat moeten ze doen? Ze hopen maar dat het goed afloopt. Of ze roken een sigaretje. Of ze luisteren wat muziek. Of ze nemen een slok. Verder is er niks. We hopen het maar. Er is niks. Maar als de Heer in uw leven komt, dan is de Heer uw herder. En dan zorgt hij voor u. En dan gebeuren er ook dingen in het leven die anders niet zouden gebeuren. Leidingen van de Heer in het leven. Zijn zorg wordt werkelijk opgemerkt in het leven. Deze mensen worden beschermd door de Heer. En ze worden door de Heer geleid door het leven. En straks gaan ze door de dood heen naar het eeuwige leven. Het is zo rijk om deze God te kennen. Daar krijgt u nooit spijt van. En daarom mogen we elkaar wel vragen. Waar leeft u voor? Wat voor troost hebt u? Wat voor houvast hebt u in het leven? En dat hangt er vanaf of u de Heer Jezus kent of niet. Of de Heer Jezus Christus in uw hart woont of niet. Of u tot hem vlucht of niet vlucht. En het is eigenlijk heel eenvoudig. Wanneer u in eenvoud knielt voor deze zaligmaker en uw zonden belijdt. En dat u hem aanroept uit uw nood, en zegt, o God, wees mij de zondaar genadig. En wanneer u verlangt dat hij in uw leven komt en uw leven nieuw maakt, en dat u niet meer voor uzelf wilt leven, maar dat al uw zonden vergeven worden, dan zal God dat gebed verhoren. Het is eigenlijk zo, God wekt dat gebed al op in het leven. En hij wekt het op omdat hij het wil verhoren. Er zijn ook anderen die dat gebed niet kennen. Die dat gebed ook niet willen kennen. Die willen gewoon voor zichzelf leven. Zitten misschien nu wel in de kerk. Mensen die zeggen, nee, ik wil gewoon voor mezelf leven. En straks zijn we hier weer vandaan. Dat is verzet tegen de Here. En verzet tegen uw eigen zaligheid. Hij is het eeuwig waard om voor hem toch te buigen. En dan zien we vers 17. Maar de goedertierenheid des Heren is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over degenen die hem vrezen. En zijn gerechtigheid aan kindskinderen. Kijk, wanneer u bij de Heren hoort, dan breidt hij zijn armen over u uit. En dan beschermt hij u. Ook al gaat het toch anders in het leven dan u gehoopt had. We hadden ook een andere hoop gehad. We hadden ook gehoopt dat Daan weer thuis zou komen. Het mocht niet zo zijn. Het is anders gegaan, maar toch breidt de Heere zijn armen uit. En draagt hij. En zorgt hij, ook wanneer het leven anders wordt straks. En hij zal lijden. De goede tierenheid van God, dat is zijn zorgzame liefde en goedheid. En voor al Gods kinderen, voor alle die hem lief hebben, geldt het eigenlijk dat die goede tierenheid al van eeuwigheid af is. Omdat God toen al hen gezien heeft, toen hen al uitverkoren had, naar zijn welbehagen. En die goede tierenheid is tot in eeuwigheid toe. God heeft hen lief. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. En straks mogen ze bij de Heere zijn. Eindeloze vreugde. Naar waarde nooit te danken. Want de Heere kent degene die hem vrezen. Ja, dat is die hem hoog houden. Die hem lief hebben. En dan komt er ook een zegen op de kinderen. Op het nageslacht, op kleinkinderen. Daan Kiewiet had ook kleinkinderen en achterkleinkinderen. Wanneer wij de Heere vrezen, dan zal dat goede gevolgen hebben voor kinderen en kleinkinderen. We zeggen wel eens dat we onze kinderen zo lief hebben, ze zijn zo schattig en lief. Maar als we echt van onze kinderen houden, dan gaan we zelf de Heere vrezen. En dan valt er zegen over onze lieve kinderen. En dan moeten ook kinderen en kleinkinderen in hun leven ook leren te leven met de Heer. Dat moeten zij ook persoonlijk leren. Maar toch horen ze dan van u, van Gods goede tierenheid. En dat zien ze dan ook. En daarom, wanneer wij hier rondom deze doodskist staan, moeten we elkaar wijzen op Gods goedertierenheid, geopenbaard in Jezus Christus. Want we gaan naar ons eeuwig huis. Wanneer wij hem vrezen, dan komt het goed. Dan komt het goed. Maar wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Laten we daarom luisteren naar hem op deze dag. Amen. Zullen we samen de Heere bidden? Barmhartige Heere, wij danken u voor alles wat onze overleden vriend en broeder Daan mocht betekenen voor zijn vrouw, voor zijn kinderen en kleinkinderen. En ook voor achterkleinkinderen. De plaats die hij in mocht nemen in zijn familie, geliefden. In de gemeente was hij teruggetrokken, op de achtergrond. Je hoorde nooit iets over Daan Kievit. Maar het was toch fijn tijdens persoonlijke bezoeken met hem te spreken over de nodige zaken. En hij wist het heel goed. O Heere, geef dat wij het ook goed zullen weten. Dat wij erover zullen nadenken. Dat we niet de woorden die we gehoord hebben, maar zullen terzijde leggen en gewoon doorgaan. Maar laten we toch luisteren naar uw lieflijke nodiging. Uw lieflijke oproep om het leven bij u te zoeken. Heere, ontferm u over deze familie. Vertroost hen, geef hen kracht en sterkte als we zo meteen naar het graf gaan. Heere, maakt u alles wel. En ondersteun zuster Kievit, moeder, oma, een geliefde zuster die nu verder moet. Zonder Daan. En wat heeft ze veel voor Daan gezorgd. Ze stond altijd klaar voor hem. Dank u dat ze dat ook heeft kunnen en willen doen. Wilt u, Heere, haar nabij zijn. Wanneer het leven voor haar toch nu anders wordt. Sterk haar. En zegen al haar geliefden. En wees ons ook nu nabij om Jezus wil. Amen. Dan zingen wij Psalm 118. We zingen de versen 13 en 14 van Psalm 118. En daarna geef ik de leiding weer over aan de begrafenisdienaar.
Thank you.
Geachte familie, verdere aanwezigen, de tijd is nu aangebroken dat we de heer Kievit naar zijn laatste rustplaats, de algemene begraafplaats Vrederust in Middelharnis, gaan begeleiden. Maar eerst zullen de kleinkinderen opa uitgeleide doen, gevolgd door mevrouw Kievit, de kinderen en kleinkinderen. We luisteren dan naar het orgelspel van Ga nu heen in vrede. Als wij de kerk hebben verlaten, kunt u nog even wachten, dan kom ik zo dadelijk bij u terug om verdere mededelingen te doen. Ik verzoek u dan nu op te staan van uw zitplaatsen. We willen nu zo dadelijk met eigen auto's naar de begraafplaats toe gaan en de volgorde zelfs volgt: mevrouw Kievit Ververs, kinderen en kleinkinderen, dominee Procé in de kerkraad, familie Kievit, familie Ververs, verdere aanwezigen worden verzocht aan te sluiten. Mag ik u dan nu voorgaan naar de begraafplaats in Middelharnis? Mevrouw Kiewit, kinderen, kleinkinderen, familie en aanwezigen. Zo hebben we hem die u lief en dierbaar was, een grote plaats in uw leven heeft ingenomen, toevertrouwd aan de schoot van de aarde, omdat hij zal wederkeren tot de stof waaruit hij genomen is en ook onderhouden werd, gelijk als wij allen, en dat in de verwachting van de dag der opstanding. Ik geef nu het woord aan dominee Procé.
Ja, houd je. Geliefde zuster Kiewit, Ida. Het is een heel aangrijpend moment nu voor u, dat u hier aan het graf staat van uw geliefde man. Ik heb er in het gebed aan gerefereerd in de kerk, dat u veel voor uw man betekend hebt. U stond altijd voor uw man klaar en ik had de indruk, als ik bij u kwam, dat u hem verzorgd hebt voor zover u het kon doen. Het was uw liefde, u zag het ook als uw plicht, als uw taak. U hebt met liefde gedaan. En jullie kinderen, dat jullie zo om moeder hebben heen gestaan, ook in deze dagen. En kleinkinderen. Maar nu is dan toch het moment gekomen waar we tegenop zien dat de geliefde aan de schoot der aarde wordt toevertrouwd. Het is aangrijpend, het is eigenlijk verschrikkelijk dat een mens zo neergelegd wordt in de aarde. Zo was het ook nooit bedoeld. Maar de dood is een gevolg van de zonde van de mens. Maar er is nog meer. Dat is niet het laatste. Want we hebben het eeuwig blijvend woord van God. En in Psalm 68, daar lezen wij, zingt Gode. Psalm zingt zijn naam. Hoog de wegen voor dien die in de vlakke velden rijdt, omdat zijn naam is Heere. En springt op van vreugde voor zijn aangezicht. En als we dit nu lezen, bij het graf van een geliefde. Ja, in de kerk hebben we psalmen gezongen. En we hebben ook gewezen op Gods goedheid. Maar bij een graf zo'n vers te lezen, springt op van vreugde voor zijn aangezicht. Maar dan geeft deze psalm ook de reden waarom. Want hij, dat is de Heere, is een vader der wezen en een rechter der weduwen. God in de woonsteden zijner heiligheid. Een God die de eenzamen zet in een huisgezin. Voert uit die in boeien gevangen zijn. Maar de afvalligen wonen in het dorre. Want er mag ook u nu hier, zuster Kiewit, gezegd worden dat de Heere is een rechter der weduwen. Hij is een God der weduwen. Hij ontfermt zich over weduwen. Hij is ook een rechter. Dat wil zeggen, hij komt op voor weduwen. En dat was vroeger in die tijd vooral, was dat vooral voor het materiële. Nu is dat iets anders. Maar toch nog steeds hetzelfde. Een rechter der weduwen. Wanneer u aangevallen en bestreden wordt met allerlei gedachten. En dan mag u hieraan denken. Dat de Heere is een rechter der weduwen. God. In de woonsteden zijner heiligheid. Al woont hij in de hemel. Hij ziet u nu. Hier op aarde. En dan mag u steeds naartoe gaan met uw verdriet. Met uw vragen. En de Heer staat hier ook dat de Heer een vader is der wezen. Ik denk aan de kinderen. Een geliefde vader is er niet meer. Maar de Heer wil jullie vader zijn. En dat geldt ook voor de kleinkinderen. Hij wil een ontfermer over jullie zijn. Eenzamen zet hij in een huisgezin. En hij verlost hen die in boeien gevangen zijn. In boeien, ja, van de dood, van de zonde, van de duivel. Dat de Heer hen verlost, dat is nou het heerlijke werk van het evangelie. Het werk van Christus nu, dat hij mensen verlost. En dat hebben we allemaal nodig. Allemaal zoals we hier zijn. We hebben allemaal te maken met boeien. Boeien van de zonde. Boeien aan het verderf. Maar Gods woord predikt ons dat de Heere hij voert uit, hij verlost die in boeien gevangen zijn. En er zijn er hier bij ons die dat weten, dat weet ik uit persoonlijke gesprekken. Dat de Heere overgekomen is en verlossing gegeven heeft, want hij leeft. Maar er staat er ook, de afvalligen wonen in het dorre. En de afvalligen, ja, die geven niet om God. Die denken aan zichzelf en niet aan God. Maar zij komen in het dorre terecht. En dat wil de Heere niet. En dat is ook de drijfveer van de prediking. Om mensen van dat dorre te bevrijden. En dat kan alleen maar door een leven met Christus. En dat gun ik u allen toe. Want we komen allemaal ook hier te liggen. Waar het ook mag zijn. In het graf. En dan wordt het helemaal dor. Als we afvallig zijn. Maar dat hoeft niet zo met ons te zijn. Want de Heere verlost uit boeien. En om dat wonder, om zijn werk, om die genade, mogen we ook zeggen, zingt Gode, psalm zingt zijn naam, hoog de wegen voor dien die in de vlakke velden rijdt. Waarom staat dat daar? Die in de vlakke velden rijdt. Dat betekent dat de Heere alles vlak maakt in het leven. Er zijn nog hindernissen tussen ons en de Heere in. De Heere maakt die vlak. Hij gaat door rechte wegen. Hij wil dat we zonden belijden. Dat we helemaal goed komt. Hij wast het schoon. En zo gaat hij door ons leven heen. In het vlakke. En daarom springt op van vreugde. Voor zijn aangezicht. Voor zo'n heerlijk evangelie. Ik wil met u lezen de geloofsbelijdenis. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en ook Daan Kiewiet, dit vlees staat straks weer op. En ik geloof een eeuwig leven. Zullen wij samen bidden? Heere, zo roepen wij uw heilige naam aan. En wij danken u dat wij van u uw woord hebben ontvangen. Dat u een rechter wilt zijn voor de weduwen. Ook voor Ida. Heere, ze is weduwe geworden. Wees u haar rechter. Ontfermt u zich over haar. En Heer, u bent een vader voor de wezen. En we bidden voor deze kinderen en kleinkinderen. Heere, werk met uw genade in hun harten. En wil ons bewaren, Heere, dat wij bij de afvalligen zouden horen, die niet naar uw woord en getuigenis willen leven. Want dan vallen we wel af. En dan komen we wel in het dorre terecht. En het is zeer dor. O God, ontferm u over ons. Dank u dat de weg naar u geopend is in de Heere Jezus Christus. En dat de redding, leven, behoud, verzoening, uitzicht over de dood is door u. En Heere, u komt straks terug om te oordelen de levenden en de doden. Al de doden hier op deze begraafplaats zullen opgewekt worden. En wij zullen er ook bij zijn. We zullen u zien zoals u bent. Op die dag, de laatste dag. Heere, kom spoedig terug. Maar maak ons gereed om uw komst tegemoet te zien. Zonder vrees, omdat u door de vlakke velden rijdt. Maak het vlak in ons leven, Heere. Om Christus wil. Amen.
Het is namens mevrouw Kievit, de kinderen, dat ik een dankwoord uit wil spreken. In de eerste plaats u, dominee Procé. Dank voor uw gesproken woorden in de kerk, als ook hier bij het open graf, dat de Heere deze gesproken woorden met zijn zegen mocht vervullen. Ook willen we de kerkenraad daarin betrekken voor de pastorale bezoeken en ook zo dadelijk voor het afsluiten van de begrafenis. De familie, vrienden, verdere aanwezigen, dank voor uw medeleven in de afgelopen tijd en dagen en ook voor uw aanwezigheid van morgen. Ten slotte het personeel van de begraafplaats voor het werk wat zij deze morgen hebben gedaan. We zijn dan nu gekomen aan het einde van deze droeve plechtigheid. Mag ik u dan allen verzoeken om met ons deze begraafplaats te verlaten en ons te willen volgen naar het verenigingsgebouw de Open Hof, alwaar ouderling van Dis deze droeve plechtigheid met schriftlezing en gebed hoopt af te sluiten. Daarna wordt u namens de familie kop koffie en een broodje aangeboden. Vervolgens is er gelegenheid om hen met dit verlies te condoleren en van hen afscheid te nemen. Verder deel ik u nog mee dat mevrouw Kievit met kinderen en kleinkinderen hier op deze plaats als laatste afscheid zullen nemen. Mag ik u als familie en aanwezigen verzoeken om hier langs te lopen om afscheid te nemen en ons te willen volgen naar de uitgang van de begraafplaats, zodat we dadelijk weer in één stoet terug kunnen gaan naar de Open Hof.